Das Meer.
Een mooie tempelke.
Ja, maar... Alleen.
Ik kan niet zien. Het is helemaal donker.
Buiten is het licht genoeg. Wat heb je hier dan nog licht nodig?
Gaspodin, hier is water.
Water?
Natuurlijk water, om je te wassen.
Wassen?
Ja, dacht je om drinken? Water drink je niet. Als je drinken wilt, hier.
Er is maar heel weinig water in de kleine kom die de vrouw in de hand houdt. Want wassen is een uiterst vaag begrip in deze bedompte, kwalenkriekende tent waar met de machtige Kolka 12 mensen samenhuizen. Vrouwen van alle leeftijden en hun kinderen. De grote buikige kruik die Kolka voor haar aanbiedt is gevuld met een troebel uitziende drank. Maar na 4 of 5 slokken krijgt hij de smaak te pakken.
Drink, Frits, drink.
Dat doet de mens goed, Kolka. Voortreffelijk. Dat smaakt als...
Champagne, kwaai.
Is het werkelijk champagne?
Beter, Frits. Veel beter. Dat brouwen uit de melk van rendieren, honden, teven, karaps en sabaki.
Rendieren en honden vormen de middelen van bestaan in dit tentendorp. Een welvarend dorp. Dat is, ondanks de dikke korst vuil die hier alles bedekt, duidelijk te zien. Een apart soort kleine rendieren houden deze jakuten. En hun honden zijn niet groot, maar sterk, prachtige trekdieren. De hondenfokkerij is de trots van dorp.
Allemaal collectief, Frits. Hondenfokken en rendieren teelt. Collectief. De rendieren krijgen ze niet te zien en hondenfokken, dat kunnen ze niet in Moskou.
Komen de Russen dan naar jullie toe in de kolchoos?
Als we daarop zouden wachten, misschien wel. Maar zo'n tentendorp is heel wat anders dan een stad.
Hmm.
Je breekt op, laat ergens anders hoor. Je verkoopt je 700 honden en met de beste reuien en teven begin je eind verderop opnieuw.
Maar je verkoopt ze toch aan de Russen?
Ook. En honden brengen een goede prijs op. Verkoop ze niet zomaar. Eerst richt ik ze af voor de slee. 6.000 roebel voor een vol 15 span. Nou, koest dan naar jullie, koest. Koest! Koest!
Je bent een geweldenaar, Kolka. Je hebt de wind eronder. Ze gehoorzamen je allemaal.
Tot de vrouwen toe, ja. En die zijn moeilijker te regeren dan de honden. Zorg dat je met allemaal de vrede bewaart tot ik terug ben.
Ga je weg, Kolka? Het spijt me.
Er ligt niet veel sneeuw meer. Morgen moet ik voor een paar dagen weg. Niet lang. Blijf jij hier en wacht op me voor je weer verder trekt.
Hoe zou ik verder moeten trekken?
Dat zul je nog eens zien. Een prachtreis zul je hebben, wat ik je zeg.
Tegen het felle licht van de zon dat door de sneeuw wordt teruggekaatst, draagt Kolka een bril, die geen bril is. In het kielbeen van een grote vis heeft hij met een mes een paar gleuven gemaakt. Hij zal voor Frits ook zo'n bril maken. Natuurlijk. Kost niets. Onder zijn bril kun je niet veel van Kolka's gezicht zien, maar als hij lacht, lachen zijn brillenglazen mee. Kolka heeft een vriendelijk, trouwhartig gezicht. Waarom zal Forel de jakoet die hem het leven gered heeft eigenlijk wantrouwen? Natuurlijk moeten dergelijke plotselinge reizen een man die voor iedereen op zijn hoede moet zijn en zonder eigenlijk aanleiding gastvrijheid geniet, te denken geven. Maar... aan de andere kant, Kolka verdient veel geld met zijn honden. Hij is een vermogend man. Hij heeft de roebels en de magorka, de checktabak van de Russen, niet nodig. Maar misschien zou hij vooral willen verraden, alleen om bij hun in de gunst te komen. 11 dagen later is Kolka weer terug.
Zo, Frits. Ben je nog altijd?
Huh?
Een mooie reis geweest. Prachtige reis hebben we gehad. Niet met de slee, er lag geen steen meer. Maar er waren genoeg vrachtauto's langs de weg. Anders had ik het nooit in 11 dagen gehaald.
Nee.
Het was de moeite waard. Ze waren verrukt over mijn honden. Willen nog meer betalen dan verleden jaar. Hondenfokken alleen om ze als welpen te verkopen is niks gedaan. Natuurlijk moeten ze eerst gecastreerd worden, dat weet je.
Mm.
Maar pas als ze de periode van de hondenziekte achter de rug hebben, dan kun je zaken doen. Dan brengen ze hun geld dubbel en dwars op. En nou willen ze paarden gaan fokken, die idioten. Paarden. Niks mee te beginnen op de wegen hier die je zelf moet zoeken op de toendra door het kreupelhout, dwars door de rivieren en over de hoogvlakte. Paarden. Veel te groot. Er kan alleen een hond en altijd weer de hond. Die man die in de steek gelaten heeft. Hoe heette die?
Grigori.
Misschien heette die wel niet Grigori.
Waarschijnlijk niet, nee.
Hebben jullie gejaagd?
Ja, de hele winter.
Jullie hebben veel geschoten, heb ik gehoord.
Hoe weet je dat?
Behalve wat jullie nog bij elkaar hebben gestolen. Goud.
Ja, we hebben met zwaar werken een beetje stofgoud gewassen. Maar Grigori had zelf een klomp, gedegen goud, meegenomen met het strafkamp toen hij gevlucht is.
Moet een zware klomp geweest zijn. Jij zult hier niet lang meer blijven.
Dat heb je al gezegd voor je op reis ging.
Ze zeggen dat jij niet meer leeft. Een man die niet meer leeft is niet veel waard.
Jij hebt dat reisje naar de Russen dus voor niets gemaakt, hè, Kolka?
Ze zeggen dat jij niet meer leeft.
En je hebt ze niet zo kunnen overtuigen dat ze je wou geven wat ze bijvoorbeeld voor een 15-span betalen, niet?
Een mens is niet veel waard. Bijna nooit.
Dat is geen woord Frans bij. Je wordt bedankt. Jij bent een smerige hond, Kolka.
Zo moet je niet over een hond praten. Een hond is een goed dier. Voilà. Jij bent ook een goede kerel. Fatsoenlijke vent. Je hebt me nooit wat wijsgemaakt. Nooit gelogen. Wat ik van jou weet, dat weten de Russen ook en al heel lang. Die Grigori, of hoe je dan ook heet, heeft het ze verteld.
Wat?
Nou, daar hoef je nou niet zo meteen van te schrikken. Jij mag Grigori dankbaar zijn dat hij alles afgenomen heeft en je toen aan de wolven overliet. Stomme kerel moet dat geweest zijn.
Geweest?
Ja, toen ze van hem wisten wat ze weten wou, hebben ze hem doodgeschoten. Hm? Hartstom moet hij geweest zijn. Loopt uit een strafkamp weg, meldt zich bij de Russen en zegt hier ben ik.
Ja, maar hij had een papier dat minstens zoveel waard was als een pas. Het was ondertekend door kameraad Lederer.
Datzelfde papier heeft hem nou net zijn kop gekost. Maar er bestaat geen kameraad Lederer meer. Die staat op het ogenblik zelf goud te wassen in het strafkamp.
Ja, maar je dat...
Wie zich op een dode man beroept, speelt zelf met de dood. Zeg in Siberië nooit te veel. En als je niks beters te zeggen hebt, zeg dan de waarheid. Ik ben naar Azon geweest. Aan de kust. Daar heb ik gehoord dat je dood bent.
Ik
vermoord door Grigori. Toen wist ik dat je mij de waarheid verteld hebt. Waarom zou ik toen tegen de Russen gezegd hebben dat is niet waar, die man leeft en ik heb hem, waarom?
Maar je hebt wel die bedoeling gehad. Je bent erheen gegaan om mij aan te geven, hè?
Het zou onverstandig geweest zijn als ik die Russen verteld had dat ik je gevonden had. Want ze hebben Grigori al doodgeschoten omdat hij jou en nog een paar anderen vermoord had. Daarom heb ik het ze niet verteld. Wanneer denk je weg te gaan?
Liever vandaag dan morgen.
Laten we dat zeggen overmorgen. Je moet nieuwe spullen hebben. Als je mij daarvoor nou je munitie in ruil geeft. Een geweer krijg je toch niet meer te pakken. Patronen alleen heb je niks. Maar als ze je ermee grijpen, dan ga je eraan.
Ja, dat begrijp ik, ja.
Ze zouden als te dood zijn dat zo'n weggelopen krijgsgevangene, zo'n Wena Pleni in zijn eentje de revolutie in Siberië zou gaan ontketenen met al die patronen. En wij die rommel. En je krijgt er een vorstelijke uitrusting voor terug.
Had je gedacht dat je het goedkoper kreeg?
Je kleren zijn niks meer waard. Je krijgt een hemd van rendiervel. En laarzen net zoals ik. Potokje. Zo'n hemd houdt je winters warm en zomers zit het zo luchtig als het maar kan. En de zomer komt nou net aan. En op de potokje loop je minstens 2 jaar. Leer om je benen is zo zacht als een lamsvelletje. Denk eraan dat je een goede voorraad pelimani meeneemt. Pelimani kan je alle dagen eten. Pelimani is gezond. Pelimani smaakt lekker. Met een klein stukje heb je voor een hele dag genoeg. Als de vrouw alles klaar heb ik even trekken. Kan je goed lopen, Frits?
Moet je mij vragen. Ik loop al jaren.
En je zult nog jaren moeten lopen. Maar het is niet goed dat de man alleen loopt. Grote kans dat hij dan opeens helemaal niet meer loopt. Jij moet een hond hebben. Een hond waarschuwt je als er gevaar dreigt. Die hond daar, die krijg je van mij. En je doet hem niet eerder weg dan dat je thuis bent. Huh?
Dankjewel, Kolka. Nog één ding. Wat moet ik doen als ik mensen tegenkom?
Groeten en verder gaan.
Siberië is wantrouwend.
Siberië is een land dat jij nog altijd niet kent. Siberië is wantrouwend, ja. Ben je gelijk in. Maar Siberië is ook barmhartig. Je moet er alleen uitzien als een arme duivel. Slaap eerst maar eens 50 nachten in de tundra op het mos en onder de bomen in de bergen. Dan ben je weer net zoals je toen was toen ik je vond. En zo is het goed. Als iemand je vraagt waar je naartoe gaat en zijn gezicht bevalt je niet, dan vertel je hem welke kant of je op wilt. Hij zal je vragen wie je bent en wat je doet. Dan zeg je dat je een dwangarbeider bent en dat je hier of daarheen moet om te werken.
Goed.
En hoe een beroerd gezicht die man dan ook heeft, hij zal alleen maar medelijden met je hebben als hij je nakijkt. Er bestaat geen land dat zo barmhartig is als Siberië. Maar zeg nooit dat je een vrij man bent. Als je dat doet, zul je niet lang meer vrij zijn. Siberië is wantrouwend.
Dat weet ik.
Jij weet niks.
Heb je misschien nog een nieuwe steen voor mijn tompeldoos, mijn pushka?
Dat weet je tenminste, dat je een pushka moet hebben om vuur te maken. En een haak om te vissen. En een paar strikken om af en toe een stukje vlees te hebben.
Ja, ja.
En als je hier aan de mensen vertelt dat je een gevangene bent, dan geven ze je brood om bij je vis op te eten. Je zult veel mensen ontmoeten, want langs de zijwegen kom je niet naar huis. Alleen langs de hoofdwegen. En een man die alleen reist, hoor je duizend werst verlopen. Siberië heeft grote oren.
Maar Forel kan zijn angst voor de mensen niet overwinnen. En de hele zomer door trekt hij in een grote boog om alle bewoonde streken heen. Nu is dat niet zo erg in de zomer, als zich nergens bijzondere moeilijkheden voordoen. De voorraad pelgrimenie is voor weken voldoende en de hond vult het aan door af en toe met een stuk wild aan te komen. Dat schijnt hij van Kolka geleerd te hebben. Het is een goede hond. Overdag waarschuwt hij prompt als hij terugkomt van zijn speur- en strooptochten en als hij iets gezien heeft wat van het gewone afwijkt en hem dus niet in orde lijkt. Door dicht kreupelhout en langs onbegaanbare berghellingen waar Forel op het punt staat het moedeloos op te geven, vindt hij een weg. En feilloos wijst hij de plaats aan waar zijn baas een rivier kan oversteken. 'S Nachts drukt hij zijn natte neus tegen de wang van de slapende man. Hé, word eens wakker. Er is iets in de buurt wat me niet bevalt.
Wat is dat, Willem? Dieren of mensen? Waar? Die kant? Komt het hier naartoe? Zo, zo, dan is het dus vlakbij.
Maar zelden ontdekt Forel wat het eigenlijk geweest is. Als het mensen zijn, neemt de hond in zijn houding, ondanks alle waakzaamheid, iets onmiskenbaar minachtends. Of het nauwelijks de moeite waard is, moet hij zoiets werkelijk serieus nemen. Op dieren reageert hij heel anders, feller, gespannener. Forel heeft zich allang een hazenslaap aangewend. Bij de minste waarschuwing is hij onmiddellijk klaarwakker. En van de hond heeft hij geleerd, na zo'n nachtelijke stoornis dadelijk weer in te slapen. De hond kruipt warm tegen hem aan, legt zijn kop met zorg op zijn voorpoten en slaapt. En Forel slaapt ook meteen weer in. Hij heeft zijn rust nodig. Als het straks dag is, heeft hij weer een vermoeiende tocht voor de boeg. Langs eindeloze hellingen naar beneden en weer naar boven. Dikwijls moeten ze dagenlang zoeken naar een doorwaadbare plaats in een rivier.
Wat is er, Willem? Wat heb je nou? Mensen? Domme hond, had je me nou niet eerder kunnen waarschuwen. Wat zeg je? Niet zo gevaarlijk. Oh. Dat kon wel eens een kalgos zijn. Hebben we al meer gezien, hè? Daar heb je gelijk in. Kijk eens, Willem, koeien. Echte koeien, echt gras. Dat is me in al die tijd dat ik door Siberië trek nog nooit overkomen. En daar, aardappelen. Een hele akker met aardappelen. En ik zou me heel erg moeten vergissen als dat daar ginds geen groentebedden zijn. Twee dingen moeten we goed in de gaten houden, Willem. Die brug opzij van het dorp over de rivier en die lange loods. Daar moet het magazijn wezen.
Dat de voorraad pelgrimenie al na een paar weken is uitgeput, is eigenlijk de schuld van Kolka. Hij heeft Forel een hond meegegeven en honden moeten ook eten. Daardoor werd Forel gedwongen de bewoonde wereld op te zoeken, hoe bang hij ook is voor de mensen in Siberië. Want waar mensen wonen, daar is ook iets eetbaars te vinden. Al zijn het dan maar pootaardappelen, die al een flink eind boven de grond staan. Ze zullen wel foos zijn en zoetig smaken, maar het zijn in ieder geval aardappelen. Eindelijk weer aardappelen.
Dat gaat zo niet langer, Willem. 'S Nachts aardappelen gappen, overdag gepofte aardappelen eten, hè, maar niet meer verder gaan, omdat er hier tenminste aardappelen te krijgen zijn. Willem, we moeten het erop wagen. In die schuur daar, in die loods, is vast en zeker wel wat anders te vinden. Brood en spek en boter bijvoorbeeld. De hele zaak zit natuurlijk achter slot en grendel.
Die honden?
Onzin, die blaffen zomaar een beetje, omdat honden het plezierig vinden om te blaffen. Hm? Kun jij een beetje mee amuseren? En dan ga ik eens in die tijd in die schuur kijken.
Hier hebben we meel. En waar meel is, daar moet ook brood zijn. Eens even hiernaast kijken. Dat ontbreekt er nou nog maar net aan. Licht. Lantaarn. De heren schijnen hun schatten goed te bewaken. Als je me nou... Die partijgenoot is er ook op uit, net als ik. En hij schijnt hier goed de weg te weten ook.
Stop! Wat moet dat daar, lelijke dief die je bent?
Genade, gospodin. Erbarme heer.
Zo, blikjes boter, vis, kaas, brood, magorka en spek. Je hebt een hele kruidenierswinkel bij elkaar gestolen, zie ik, hè?
Ja, gospodin.
Kijk, kijk. Werk je hier in de kalgos?
Alleen zomers, heer. 'S Winters zijn we bij de weg aanleg.
Nou, net wat ik dacht. Je bent de veroordeelde. Dat straf niet.
Zo is het, gospodin. Ik heb het nu nog niet nodig. Wat ik gestolen heb, bedoel ik. Dat was voor van de winter. We zitten hier met z'n 40. Boven, bij de tractors. Allemaal strafiki. 'S Winters is het slecht.
Zo.
Ja, het was nogal rumoerig vannacht en de honden maakten veel lawaai. Daarom dacht ik dat ik het wel kon proberen. Dat daar is een vreemde hond, niet hè?
Mijn hond. 'S Winters leiden jullie dus honger, hè? Nou, voilà. Neem je rommeltje maar mee. Ja, ik heb voor deze keer niets gezien.
Ja,
maar dan ook wegwezen, begrepen?
Aan uw spraak te horen bent u geen Rus, heer.
Dat gaat je geen bliksem om.
Ja, ik ken dat. Buitenlandse communisten die hier in de leer zijn en nog beroerder behandeld worden dan we zelf. Hebt u er nog niet genoeg van, Tuaris?
Pek houden! Zal maar net doen of ik niets gehoord heb.
God zegen u voor uw goedheid, gospodin. Vandaag bent u nog de revisor. U moet de anderen controleren. Maar morgen bent u misschien blij als u zelf wat te pakken kan krijgen. Ik hoop dat u dan ook iemand treft die het begrijpt.
Kom mee, Willem. Dat is tenminste de moeite waard geweest. Hier, zeg ik. Nou, denk erom braaf zijn, hoor. Anders deel je niet mee. En kijk eens, Willem, spek. Spek, spek met zwoerd, ouwe jongen. Maar eerst moeten we zien hoe we hier over die brug komen. Brug en Willem zijn nog belangrijker dan spek. Als we veilig en wel aan de overkant zijn, dan kunnen we verder zien. In de buurt van het dorp bij Willem, van de kolgozen, moet je oppassen.
Bij de drie avonturiers met wie hij de winter heeft doorgebracht, heeft Forel een heleboel geleerd. Hij kent de sporen die de mensen achterlaten. Hij weet op welke hoogte hij moet blijven om geen ongewenste ontmoetingen te riskeren. Maar hij weet niet hoe hij door een moeras moet trekken als het gedooid heeft. Dat is niet zo eenvoudig. Niet iedereen weet hoe hij skis moet maken om over de drassige toendra verder te kunnen komen. En dan zijn er de rivieren, die na de zware zomerregen soms 5 of 6 keer zo breed zijn als anders. Daar is alleen overheen te komen op plaatsen waar mensen zijn. Want waar mensen zijn, daar zijn ook bruggen, of soms een pont. Angst voor de mensen? Wat betekent voor een vluchteling angst als zijn leven ervan afhangt? Hoe moet hij aan eten komen als hij zich niet in de bewoonde wereld waagt om te nemen wat hij nodig heeft, om niet te verhongeren? Wie de loop van de rivieren volgt, komt na kortere of langere tijd altijd weer bij de mensen terecht die bij de bruggen wonen en die eten hebben. Maar anders wordt het als Forel denkt dat hij alleen is en onverwachts toch op mensen stuit. Dat is gevaarlijk.
Hé, hey, hallo daar.
Willem, wat doe je me nou aan?
Hey,
waarom heb je me niet gewaarschuwd?
Hé, hey, jij daar, waar moet dat heen?
Jij bent ook niet nieuwsgierig, vadertje.
Man, hoe ben jij hier terechtgekomen? Zo kom je nergens.
Heel eenvoudig, ik ben verdwaald.
Ah, dat is wat anders. Waar wil je naartoe?
Siberië is een land dat je nog altijd niet kent. Siberië is valt wel. Maar Siberië is ook barmhartig. Je moet er alleen uitzien als een arme duivel. En als iemand je vraagt waar je naartoe gaat en zijn gezicht bevalt je niet, dan vertel je welke kant dat je op wil.
Naar Chita.
Chita? Ja. Chita? Dat is ver. Heel ver. Maar misschien zou je met de trein kunnen gaan.
De trein?
Ja, natuurlijk. Huh? Met de trein. Hoe wou je er anders komen?
Ja, je hebt gelijk. Dat is zo, ja.
Word je gestuurd?
Ja, vraag wie je bent en wat je doet. Dan zeg je hem dat je een dwangarbeider bent. En dat je hier op de heen moet om te werken.
Als je dat met alle geweld wil weten. 8 jaar dwangarbeid. Die zitten er nou op en ik moet me in Chita gaan melden bij de districtchef van de staatsveiligheid, de MWD. Helemaal vrije laten ze je natuurlijk nooit meer. Dat weet je. Ja, daarom moet ik naar Chita.
Want anders spreekt het toch vanzelf dat je met de trein gaat?
Alsjeblieft, hier is je eten en de thee komt eraan.
Goeie boel hier. Jullie werken hier dus allemaal in het bos. Geen strafniki.
Geen sprake van, ik ben hier altijd. Natsjalnik, opzichter. De mensen hebben hier allemaal contract. Voor 2 jaar.
Goeie regeling. Je kunt hier praktisch niks uitgeven. Als je 2 jaar om zijn, dan kom je met een aardig centje thuis.
Thuis?
Het kan natuurlijk ook dat ze je contract met 2 jaar verlengen. Dat gebeurt nog alles.
Waar heb jij gewerkt, Pjotr Jakubowicz?
Aan de autoweg. Dat is best om uit te houden.
Je bent geen Rus, hè?
Nee. Balk.
Kun je direct in je spraak horen? Ja, in de strafkampen heb je ze van alle nationaliteiten bij elkaar. En nou de zaak, Pjotr. Over 5 of 6 dagen krijgen we de kameraad controleur hier om het werk te inspecteren. Hij heeft altijd mensen nodig om als treinbewaker met de houttransporten mee te rijden. Zo zou jij gemakkelijk naar Chita kunnen komen. Met de trein.
Met de trein. Vooral heeft er niet het flauwste idee van waar hij ergens is. Hij weet alleen dat de Trans-Siberische spoorweg nog minstens een paar duizend kilometer verderop moet liggen. Maar als die mensen hier net zo over de trein praten als thuis in Europa, waar je 10 minuten naar het station gaat, dan moet er hier in de buurt nog een andere lijn zijn. Een lijn waarvan Danner niets wist toen hij voor Forels vlucht van Kadeshnev die kaart heeft getekend. Er moet hier een enorme houtopslagplaats en zelfs een zagerij in de buurt zijn. Forel slaagt er niet in het allemaal precies te weten te komen, maar het lijkt hem het beste te maken dat hij wegkomt voordat de kameraad-controleur komt. De kameraad-controleur schijnt namelijk niet precies een plezierig mens te zijn. Maar vooral wachten lang, of liever, de controleur komt te vlug.
Jullie weten dat hier niemand mag opnemen. Wie is die man?
We hebben niemand opgenomen. Dat is een ontslagen gevangene. Hij moet zich in Chita bij de MWD melden. En daar wordt hij natuurlijk meteen weer naar een andere kant gestuurd. En daarom dachten we dat het beter was hem zo gauw mogelijk naar Chita te krijgen. Hij zou bij de treinbewakers ingedeeld kunnen worden.
Ja. Jullie dachten, hè?
Ik weet wel dat we niet zijn om te denken, maar om te werken, kameraadcontroleur. En als u wilt dat we hem daaruit gooien...
Spreek als iets gevraagd wordt.
Je papieren. Pjotr Jakubowicz, hoe was jouw naam ook weer?
Pjotr Jakubowicz Lemengin.
Geen Rus?
Balt.
Je had in die 8 jaar dwangarbeid wel eens behoorlijk Russisch kunnen leren. Papieren.
Ja, yes, ze hebben mijn papieren per post naar Chita gestuurd. Om zeker te zijn dat ik er ook heen zou gaan. Zonder pas kan ik nergens anders naartoe.
De goede methode voor zo'n vlieger als jij. Trotskist zeker?
Nee, 39 in Riga gearresteerd.
Dat is waar. Je bent Balt. Net zo erg als Trotskist. Je vertrekt met de eerste houttrein naar Chita. Morgen opladen.
Omdat het lot en de kameraadcontroleur het zo willen, krijgt Clemens Verel tot Chita het toezicht over 12 met hout geladen wagons. Zijn spoorkaartje wordt uitgeschreven op de naam Pjotr Jakubowicz Lemengin. Hij krijgt een plaats hoog in een remmershuisje op een van de wagons en als de trein stopt, moet hij de koppelingen van zijn 12 wagens controleren en erop letten dat geen asociale elementen de gelegenheid te baat nemen om voor eigen gebruik aan de staat behorend hout van de stapels naar beneden te gooien. Hout van eerste klas kwaliteit, dat ergens anders niet gemakkelijk zo goedkoop te krijgen is.
Chita, we gaan naar Chita. Chita, Chita.
Dan, Rulanuda. Rulanuda.
Chita, Chita. We gaan naar Chita, Willem.
Chita?
Dat ken ik.
Hebben ze ons al eens een keer uitgeladen? Dat moet in januari 46 geweest zijn. En nou hebben we 51. Willem, één ding moeten we goed onthouden. In Chita houden wij ons dom. Hm? Wij hoeven er niet op te rekenen dat de knapen van de NVD net zulke goede sukkels zijn als die spoorwegmallen.
De rangeerders op de stations hebben er wel wat op te zeggen dat jij als hond in het remmershuisje meerijdt. Maar pas los van rekening heb je niet te klagen. Hm? Ze hebben overal prachtig voor je gezorgd. Hé, hey Willem, ik wou ook wel dat ik een hond was. Ze zijn allemaal goed voor je. Nou ja, ik heb er ook weer mijn voordeel van. Moeten ze tegen mij als jouw baas op zijn minst behoorlijk zijn. Jij gaat met me mee, Willem. Jij blijft bij me, de hele weg tot we thuis zijn.
Daar zullen de kinderen met je spelen, thuis, hè? Of geloof jij soms niet meer aan dat we ook nog thuis komen?
Ah, maar daar ben je ook maar een hond voor je. Zou hier ergens zijn? Waar gaan we eigenlijk heen?
Waar ligt Ulan-Ude? Komt dat nou eerst of is het voorbij Chita?
Ik weet het niet meer. Ik weet niets meer.
Als Ulan-Ude naar Chita komt,
dan is het verder naar het westen en dan...
En dan gaan we daarheen en dan laten we de MVD in Chita stikken.
Hela, wat doe jij daar? We hebben over... We maken over palenbegons hout voor Ulan-Ude, hè?
Zo. Heb je daar een hond voor nodig?
Ja, wordt onderweg veel gestolen, hè? Wat is dat hier voor een reusachtig station?
Nou, je komt net mij nog een beetje naar maling. Chita, natuurlijk. Ben je nog nooit eerder hier geweest?
Jawel, één keer.
Nou, jij ziet er ook fijn uit, vader. Wat is dat voor een jas die je er aan hebt?
Nou, het Oerwoud is geen kantoor. Kom ook maar eens bij ons werken. En dan 3 weken achter elkaar op zo'n trein, hè? Gaat je niet in je koude kleren zitten. Niet om te stikken zo warm.
Tje, ja? Die hond van jou op dorst. Wacht even, ik zal een bakje water voor hem halen.
Ja, ja, natuurlijk, de hond.
Hé, wanneer gaat de trein verder?
Over 4 uur. Kun je er nooit zeker van zijn, hoor. Misschien wordt het wel vanavond. Blijf jij in ieder geval maar daarboven, hè? Want anders heb je kans dat de trein zonder jou wegrijdt.
Ja.
Dan zit je hier in Chita, krijg je alleen maar last.
Ja, dat zou niet zo best wezen, hè?
Maar... Als de MVD een vent op pikje er zo uitziet als jij, nou, dan weten we het wel.
Ik zal wel wijzer wezen. Ik blijf hier, hoor.
Zeg een aardige hond.
Ja. Wat ik zeggen wou, ik ben hier niet zo bekend, zie je. Waar ligt Ulan-Ude eigenlijk?
Oh, daar, die kant op. Ongeveer 14 uur rijden.
Naar het westen?
Hm? Ja. Naar het westen, hè?
Jullie sturen die 12 wagons meteen weer terug. Ik denk er niet aan het hout te nemen.
Ja, maar het is ons toegewezen, kameraad directeur.
Als je niet heel erg vergist, gaat het om mijn hout. Dan moet wel in Ulan-Ude geweest. Maar dat is dat vlug gegaan. Schijn die paar uurtjes geslapen te hebben.
Onder die omstandigheden zijn we toch wel verplicht te moeten nemen. Bovendien, het is best hout. Het is van uitstekende kwaliteit.
En wij tegen de vracht betalen. Dan wat kost er? Kun je vanaf aan? Dacht je dat ik zin had dat voor mijn rekening te nemen? Kan ik straks op het matje komen? Omdat het bedrijf niet economisch genoeg werkt.
Maken we proces van Walenmoedig commissariaat, maar uitzoeken wie de verantwoordelijke man is.
Het commissariaat! Ja. De kappers zitten toch zeker zelf bij het commissariaat? Ezelsbeulens. Willen ons 1600 kilometer vracht laten betalen voor hout dat we vlak in de buurt net zoveel kunnen krijgen als we maar hebben willen.
Pas u toch op, kamerad directeur. Iedereen kan het horen.
Wat kan mij dat schelen? Belachelijk, zeg ik. En dan wij natuurlijk ons hout 1600 kilometer weg naar Chabarov sturen, hè? Stuivertje verwisselen. De spoorwegen overbelasten. Het wordt tijd dat ze die saboteurs eindelijk eens bij hun gladden nemen. Wat moet die vent daar? Natuurlijk een verzekering. Die kan meerijden, hè?
Nou, dat zal de treinbewaker wel zijn.
De treinbewaker, alweer zo'n idioot uitvinding.
Hij wordt onderweg anders nogal wat gestolen, kameraad.
Voor mijn perceel is het een heleboel leeg. Maar nee, moet er eentje op zijn luie achterste meerijden, hè? Kom naar beneden, kerel! Of ben je er ook
al geroerd voor? Nou ja. Zijn we dan al in Chita, kameraden?
Chita? Met zulke knurzen daar in de rimpel hoef je over de stommiteiten van het commissariaat met de bosbouw niet meer te verwonderen. Moet je hier eens kijken? De suffert heeft de geleider, want die heeft op Chita. En die rijdt door naar Oenanoeda. Deze de schrijvers zijn van de nieuwe wetenschappen, waar ze er gisteren nog niet aan toe zijn. Oh, fijn. Nou ja, laten we dat hout dan toch maar lossen, nou we het eenmaal hier hebben. Ja? En jij daar, treinbewaker?
Ja, kamerad.
Kom mee. Zoiets moet je laten bekijken, dat is een pracht van een bosjesman.
Een pracht van een bosjesman. Alleen al door zijn rendierkleren. Iets dergelijks hebben ze in Oelanoede nog nooit gezien. Zeker niet in de uiterst moderne carrosseriefabriek waar Forel terecht is gekomen toen hij zijn 12 wagons hout op de emplacementen van het enorme bedrijf liet rangeren. Forel begrijpt de situatie en speelt mee. Hij gedraagt zich prompt als de lummel die ze denken dat hij is. Een achterlijke sukkel die met open mond de sociale voorzieningen van het bedrijf bekijkt en alles met zich laat doen. Hij neemt een uitvoerig bad met veel zeep en schuim. Zijn haar wordt geknipt en hij wordt geschoren. Hij krijgt een stel gloednieuw ondergoed. En als hij er zich niet met hand en tand tegen verzet had, hadden ze zijn hemd van rendierhuid dat stijf staat van vuil in de kachel gestopt. Quasi onnozel laat hij met zich sollen.
Nee, van het hemd blijven jullie af, hè? Dat doe je minstens 10 jaar mee. Die prullen van jullie kun je na 6 maanden weggooien.
Kan het nou maar, oude bosjes, man. We zullen nog wel zien, hoor. Kom, onder de douche. Van zeep hebben jullie daar in de wildernis zeker nog nooit gehoord.
Alsjeblieft niet met dat spuitwater.
Ach, kom, maak toch niet zo'n spektakel.
Nee, dat doe ik niet.
Je zal er heus niet dood van gaan, hoor, als je een kwartiertje onder de douche staat. En je vel blijft echt zitten, daar sta ik voor in. Man, wat zie je eruit. Alsof je 10 jaar dwangarbeid hebt opgeknapt.
Geen 10. 8.
Oh, zie je wel, als ik het niet gedacht had.
8 zware jaren, kameraad. Maar nou ben ik weer vrij man. Moet me alleen nog even in Chita melden. Bij de staatsveiligheid, de NVD. Ja, voor de administratie, zie je. Dan krijg ik weer een pas en ik ga doen wat ik wil. Een beroerde tijd, kameraad. Goudwasserij, bij de wegaanleg en in het bos. Bomen rooien. Heel hard werken.
Jammer dat het hier Oelanoeda is en niet Chita. Duurt het natuurlijk weer een hele tijd langer, hè, voor ik mijn pas krijg.
Ja, maar ik geloof jullie niet. Jullie houden me voor de gek. Ik ben hier al lang in Chita. En jullie zeggen dat het Oelanoeda is.
Je bent toch al in Chita geweest? De trein is er toch langsgekomen?
Ja, maar dan moet ik weer terug.
Ik wil naar de MVD in Chita.
Ja, alles goed en wel, maar nou ga je eerst mee onder de douche. Kom.
Hey.
Gelukkig is er ook in Oelanoeda een MVD. En die geeft me een spoorkaartje terug naar Chita. Maar Forel kan er met veel overtuiging de simpele ziel hebben uitgehangen. Zo gemakkelijk als hij het zich heeft voorgesteld, gaat het toch niet. 2 MWD-mannen brengen hem weg om ervoor te zorgen dat hij niet weer in de verkeerde trein stapt. In de wachtkamer van het station krijgt hij eerst een kom soep en aandachtig bestudeert hij de grote kaart van Siberië die er aan de wand hangt. Het wordt hem duidelijk dat hij om aan de grens te komen straks in ieder geval weer naar Oelanoeda terug moet. Dan gaan ze naar de trein. De MWD-mannen, Forel en Willem. De hond is keurig ontvlooid en getrimd, want in de uiterst moderne carrosseriefabriek houden ze van orde en netheid. Het heeft Forel heel wat moeite gekost zijn hond bij zich te mogen houden. Maar tenslotte heeft Willem toch ook zijn kom soep gekregen.
Ja, die trein gaat regelrecht naar Chita. En je hoeft nergens over te stappen.
Ja, weet je zeker dat ik niet ergens anders terecht kom?
Onmogelijk.
Ja, moet je niet zeggen. Het is verschrikkelijk ingewikkeld met die treinen. Ik voel me niks op mijn gemak als ik alleen moet reizen.
Dat al zeker. We zullen je in vervolg een kindermeisje meegeven.
Ja, als ik nou maar niet weer verkeerd ga.
Natuurlijk gaat hij weer verkeerd. 2 dagen later is hij opnieuw in Oelanoeda. De grote kunst is nu uit het station te komen. De normale uitgang is te gevaarlijk. Hij heeft geen kaartje. De enige manier is er aan te stellen als een dronken man. Zwaaiend en waggelend scharrelt hij over het emplacement. De hond heeft hij aan een touw. En Willem gedraagt zich als een geroutineerd geleider die zo zijn ervaring heeft met een baas die gewend is te veel wodka te drinken. Slap op de benen komt Forel in botsing met een stationsbeambte. Hij kijkt niet op of om, maar schelt er lustig op los. Zijn stem klinkt hees en dreigend.
Als jij soms mijn gandra in je ribbenkast moet voelen, vadertje, heb je het maar woord zeggen?
Huh? Ben je niet bang?
Jullie zijn bang.
De conducteur in de trein was bang. En het was hem geraaien ook. Weg was hij. Jij bent ook bang. Iedereen is bang.
Iedereen is bang. En vooral zelf is het bangst van allemaal. Hij brengt het er goed af. Maar als hij eenmaal buiten het station is, is hij op van de zenuwen. Hij trilt over zijn hele lichaam en heeft moeite zijn stem in bedwang te houden als hij met het hart in zijn schoen een voorbijganger aanspreekt om de weg naar Jakarta te vragen. In oktober is het 2 jaar geleden dat hij gevlucht is. Als het hem lukt op de autoweg naar Jakarta te komen, ligt de grens vlak voor hem. De autoweg. De autoweg naar de grens, naar buiten Mongolië. Want de voet redt hij niet meer. Hij is aan het eind van zijn krachten. De spanning van die grens zo vlakbij is bijna niet te dragen. Het is nu nog maar een kwestie van een paar dagen. Binnen die paar dagen kan alles achter de rug zijn. Maar misschien ook niet. En dan... dan is hij nog verder van huis dan 2 jaar terug aan de Oostkaap.
Naar Kjakta?
Naar Kjakta. Stap maar in. Je hond toch?
Oh, dank u wel. Fruit Willem. Zo. Russen zijn goede mensen. Altijd klaar om te helpen.
Ik ben geen Rus. Ik ben een Chinees.
De Chinees die toch de kant van Kjakta ontmoet, neemt vooral mee. Hij rijdt snel en zeker en haalt uit zijn motor wat eruit te halen is. Maar de Chinees schijnt, behalve van autorijden, ook nog van andere dingen verstand te hebben.
We zijn nu vlak bij Kjakta.
U hebt prachtig gereden.
Dat kan wel, maar nu is het toch beter dat je uitstapt.
Oh, ja, natuurlijk, als u dat liever wilt. Vriendelijk bedankt voor uw lift.
Zo, Willem, kom maar. Zo. Goeie reis verder.
Waar ik heen ga, daar kun jij niet komen. Haha, bolsje recommandatoren.
Wat een wonderlijke manier om van iemand afscheid te nemen. Nog nooit gehoord. Het leek wel of hij als een soort spot bedoelde.
Maar de loop van de gebeurtenissen spot nog heel wat boosaardiger met vooralsplannen dan de grens in de Chinees. De grens met buiten Mongolië, dwars over de onherbergzame hoogvlakte, is nooit nauwkeurig getrokken. En op de plaats waar Forel de denkbeeldige lijn wil overschrijden die twee werelden en twee wereldbeschouwingen van elkaar scheidt, loopt ze hoekig en willekeurig door het woeste landschap. Op een avond besluit Forel het te wagen.
Als jij zo bromt, Willem, dan is er iets niet in orde. Je hebt gelijk, ouwe jongen. Trigonometrische figuren zien er anders uit. Hé, hey, die wachttorens zijn niet bemand. Geen zeldwachten. Het lijkt net of je zomaar over de brug kunt wandelen. Maar zo is het niet, kun je begrijpen. Daar heb jij met je hondenverstand zo geen weet van, Willem. Maar ze hebben ons redelijk te pakken. Ja, daar komen we niet doorheen. Als je goed kijkt, dan zie je dat ze tussen de twee torens overal paaltjes hebben neergezet. Zie je al? Keurig netjes. Even ver van elkaar. Dat doen ze niet zomaar voor de grap, weet je. Er zit een draad tussen gespannen. Elektrisch geladen draad. En om dat te weten te komen, ben ik dan in 2 jaar van Kaap Dezhnev naar de grens van Mongolië gelopen. Het enige wat een verstandig man nou nog kan doen is dat je op de draad inloopt en dan meteen dood is. Maar ik ben geen verstandig man. Ik ben een gek, hebben ze in Ulaanuda gezegd. Je kunt die trouwens ook nog op een andere manier kreperen. Van honger of van dorst. Alleen maar rots, steen. Groeit geen sprietje gras. Geen druppel water. Water. Wat moet ik met water? Ik heb geen water meer nodig.
Maar het is niet zo makkelijk om van dorst om te komen. Want maar een klein eindje terug van de grens, niet verder dan 2 dagen lopen, daar is groen, vruchtbaar land. Daar is ook water. Water in overvloed. Je kunt er je helemaal in laten vallen. Je kunt er je dikke, opgezwollen voet in koelen. En je kunt drinken, aldoor maar drinken. Dat je niet meer weet dat dorst is. En je er weer aan begint te denken dat je honger hebt. En dan zoek je naar iets om die honger te stillen. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. De schapen die hier in grote kudde weiden, worden goed bewaakt. En als Forel s'nachts een dorp binnendringt dat er goed onderhouden en welvarend uitziet, dan is de buitman mager. In de hele kolgoze vindt hij alleen maar een paar kalebassen. Niets voor de hond. In rijke streken is voor de armen nooit iets te halen. Als de armen niet willen verhongeren, moeten ze in een grote boog om de huizen van de rijken heen trekken.
Nee, 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 Willem. Bruggen zijn voor ons uitgesloten. Zo. Dat hoeven we niet te proberen. Misschien is er hier in de buurt trouwens niet eens een brug. Hm? Zo. En als er wel een is, wordt die bewaakt. We zullen moeten zwemmen. Zo. Nee, Willem, nee, nee, nee. Dat vlot is niet voor jou. Ja, het was al moeilijk genoeg het voor elkaar te krijgen met al die kleine takjes. Zo. Zo. Daar gaan alleen mijn kleren op en mijn plunjezak. Met wat er nog van mijn armzalige spullen over is. Trouwens, Willem, jij kunt toch best zwemmen? Hm? Iedere hond kan zwemmen. Maar ik? Ja, ik moet eerst nog zien of ik die 200 meter wel haal. Zo. Oh, godskat. Ja. Ja, kom dan, Willem. Hierheen. Ja, zo. Nou, niet zo vlug, Willem. Zo, langzamer, langzamer. Ja, 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 wees nog maar niet bang. Het gaat best, zo. Wat is dat? Hallo, nee, Willem, hier blijven. Het is een boot. Echte waterboot. De kanjer van een boot. Het is wel makkelijk op zo'n riviertje. Zo, er kan niet veel gebeuren. Je hebt ons natuurlijk al lang gezien. Alleen oppassen dat het vlot niet omkiepert in die deining. Rustig, Willem, rustig. Nou, er is niets aan de hand. Ze wijken al uit. Bedankt!
Ahoy! Is in je bovenkamer geslagen?
Bedankt voor het uitwijken!
Pas op, je krijgt een glens voetwater.
Voor stapel ga ik dwars over de rivier te zwemmen.
Een mirakel, soms gaan mensen niet meteen naar de kelder gaan. Wel overbotten.
Gaan
het water niet houden?
Ja, als je maar moet, hè. Je hebt een lading hout aan boord. Gooi eens wat naar beneden.
Oh, kijk, daar zijn een hoop bij. Ik ben verwarmd, stomme
dier.
Straks
moet er een
ziegel. Wacht
even,
hier komt de plank.
Bedankt,
bedankt. Nou, het is er bijna. Goeie reis. Waar moet je heen?
Naar het westen. Weet ik niet. Naar het westen.
Het westen. Een mooie streek.
Een machtig mooie streek. Bos. Overal bos. Aldoor dichter en ontoegankelijker bos. Onberoerde natuur. Kwetterende vogels. En boven de kruinen van de bomen de blauwe lucht. De man en de hond banen zich moeizaam een pad door het bos waarvoor er nog nooit iemand een stap gezet heeft. Volgens het kompas moeten ze al lang over de grens zijn. En Forel houdt zich aan het kompas. Maar Willem de hond weet wel beter.
Ja, ja, maar Willem, wat is er?
Wachthorens.
1, 2, die wachthorens.
Forel is onvoorzichtig geweest. Hij is gewend geraakt aan de eenzaamheid van de eindeloze verlaten wildernis. En volkomen verrast staat hij plotseling aan de rand van het bos. Met op nog geen 50 meter de eerste wachttoren van de grenssoldaten. De schildwacht staat met zijn gezicht naar de andere kant.
Een paar stappen terug, tussen de bomen. Kan hij ons niet zien als hij zich omdraait?
Nee, de schildwacht gaat naar links. En op hetzelfde moment draait hij zich om. De opzichter rende die kleren van Forel zijn tegen de achtergrond van de bomen van het bos duidelijk zichtbaar. Maar de soldaat schijnt door hem heen te kijken. Ziet hij dan ook de hond niet, die nerveus snuift en met gespitste oren overeind is gaan zitten?
Stil, Willem, stil. Als je nog één keer beweegt, stil nou, stil nou. Begint die stemkund daar te ratelen.
Wat Forel nog altijd niet ziet, weet de hond al lang. De schildwacht op de toren is helemaal niet belangrijk. Maar daar is de andere soldaat. Forel ziet hem niet. Hij ziet niet hoe de man daar tussen de draadversperringdeur naar de toren komt. Waarschijnlijk om zijn kameraad af te lossen. Hij heeft een hond bij zich.
Hallo, zo meer!
Adios,
maat!
Forel ziet nog juist hoe de soldaat die de wacht komt aflossen zich over de twee neergeschoten honden heen buigt. Een ogenblik later is hij in het donkere bos verdwenen. Willem is dood. De bloedhond van de grenspost is ook dood. In het bos lopen niet zomaar honden in hun eentje rond. Dat weten de Russen net zo goed als Forel. Ze hebben natuurlijk onmiddellijk begrepen dat er iemand moet zijn die bij die hond hoort. Een man die over de grens zou vluchten.
Ze zullen zo gauw mogelijk een andere hond laten komen over een kwartier. Hoogstens over een uur. Zo'n hond komt met het grootste gemak door het kruipelhout. Komt in 5 minuten net zo ver als ik in een uur. Heeft je zo ingehaald?
En als we weten dat er iemand in het bos is, heb je alle kans dat de Russen het niet bij één hond laten, maar nog meer op zijn spoor zetten, 2 of 3.